akkorden. En een aantal akkoorden aan elkaar, zoals we hier hoorden, die vormen een groter geheel, in de muziek althans. En in de Abhidhamma vormen die ook een viti. En een viti is een straat van cheta's. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Dat is nou het cognitieve, emotionele aspect van de Abhidhamma. Maar dan moet je dus in de tijd verder gaan. Wij zijn nu nog alleen maar bezig met één akkoord. En vanmiddag, de rest van de middag, worden we een beetje technischer. Maar dat is zoiets als harmonie leren, waar je leert dat dit een dominant septiem akkoord is. En zo krijgen we allerlei giftige of vriendelijke mengsels van chitta-sikas. Nou, er zijn minstens 89 bewustzijnstoestanden. 89 steeds. En die worden verdeeld in drie verdiepingen. En die heet het sensuele vlak. Ja, ook vlak wordt het dat. Het sublieme vlak. En de derde vlak in het Engels heet supramondane, bovenwereld. En omdat ik graag aan die S vast wou blijven houden, heb ik het maar speciaal genoemd. Je zou het ook sacraal kunnen noemen, er zit iets heiligs in, maar we houden eigenlijk niet van het woord heilig, dat wordt te speciaal. Maar het is wel het vlak van de verlichting. Dus supramondane gaat daarover. Het tweede vlak, ja, ik tel van boven, want we beginnen boven en we gaan naar onderen. Dat is even waarom ik dat doen, zou ik zo zeggen. Maar nou, laten we van boven beginnen. Het is het sensuele vlak. Klinkt al goed, toch? Sensueel, ja. Daar kun je wat bij voorstellen. Maar er zit ook meteen het probleem in, want soms willen we iets sensueels en dan lukt het niet. En dat is dat dubbeltje op zijn kant, dat iets prettig is, maar als het dan niet lukt, is het onprettig. Het sublieme vlak is niet meer afhankelijk van objecten. Dat zijn de mystieke ervaringen in het boeddhisme. En de zogenaamde jhanas. En jhana betekent eigenlijk een sterke vorm van concentratie. En als je die hebt, krijg je een prachtig gevoel. Het woord jhana is interessant, want dat is een Sanskriet woord. Dat over, ja, ook Pali, maar ook Sanskriet. Dat ging met Bodhidharma van India naar China. En toen is jhana geworden chan. Bijna hetzelfde. En toen ging het naar Japan en toen werd het zen. En toen kwam het in Nederland, is het nog steeds zen. Nou, we hebben een aantal vertegenwoordigers van de zen hier. Ik heb zelf ook eerst 7 jaar zen gemediteerd. Zeer interessant. Maar dus die sublieme toestanden, de jhanas, dat wordt zen. En die zijn belangrijk. En de speciale zijn voor de verlichting. Oké, dat was deze slide. Nu kunnen we het iets verfijnder indelen. Die drie vlakken die blijven bestaan. Maar dan heb je ook nog drie soorten. Onheilzaam, heilzaam en neutraal. En het goede nieuws is dat er maar 12 van die 89 zijn onheilzaam. Oef, dat scheelt. Ja, en als we dan verder kijken, van die 12 zijn er maar 2 waar haat in zit. Nou, dat is geweldig. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat die zo ontzettend vaak gebruikt worden. Ook door ons. Dat is het slechte nieuws. En meditatie is het enige doel heeft die om die wat minder te gebruiken. Dat is nou alles. Dat is nou alles. En verlichting is dat je ze nooit meer. Verlichting is helemaal niet iets bijzonders. Ik citeer nu een schrijver, ik weet vergeet wie dat was. Hem werd gevraagd, wat heeft meditatie je nou opgeleverd? Nee, meditatie heeft me niets opgeleverd. Het heeft me iets afgepakt. Namelijk die onheilzame chetasika's. Nou, dat is toch leuk. En daarom, we gaan steeds meer terug naar nul. We gebruiken minder, daarom teken ik zo. In andere religies, als het boeddhisme een religie mag noemen, dan is de verbetering van je bewustzijn gaat steeds verder. En je komt steeds dichter bij God bijvoorbeeld. Maar God is oneindig ver weg. Het is niet te bereiken misschien na je dood. In het boeddhisme wordt juist gezegd, nee, het is ook binnen dit leven te bereiken. Hoe kun je dat dan zien? Door niet omhoog te gaan, je moet omlaag gaan. Steeds meer afzien. Steeds meer minder gebruiken. Maar als je goed naar het christendom kijkt, zit dat in sommige kloostertradities er ook in. Oké. Ja, die onheilzame chetas die hebben een karmisch effect in de toekomst. Wat betekent dat? Dat je in de toekomst, misschien meteen in de volgende cheta, of misschien wat later, dan doe je dingen die onprettig voor je zijn. En dat is het leed. En die onheilzame, die hebben een waarschijnlijke negatief effect. Er staat in de leer staat, die onheilzame hebben een negatief effect. En de heilzame hebben een positief effect. Maar dat klopt niet helemaal. Je hebt mensen die, zeg maar, heilzaam leven, heilzaam bewustzijn hebben. En wie toch onprettige, smartelijke dingen overkomt. Nou, dan moet je niet zeggen, volgens mijn leraar, maar volgens mezelf, dan moet je niet tegen die mensen zeggen, ja, maar dat komt omdat je heel vroeger iets slechts hebt gedaan. Dat is zeer onaardig, hè? Als iemand lijdt, dat moet je vooral niet zeggen. En die leraar, die zei dat ook mooi, die zei, het karma aspect is soms onrechtvaardig. En daarom zeg ik, het onheilzame chetas, die brengen je waarschijnlijk negatieve effecten op. En de heilzame brengen je waarschijnlijk positieve. Nou, dan is het zeker de moeite waard om het te volgen, want de waarschijnlijkheid is alleen vergroot. En soms kun je pech hebben. Als een meteoor op me valt, ja, dan ga ik niet denken, ja, dat komt omdat ik vroeger iets slechts heb gedaan. Nee, dat is echt toeval. Nou, wat zijn die neutrale chetas? Daar vinden de effecten plaats. Bij die eerdere, bij die gekleurde, dus de rode en de blauwe, die hebben een karmische werking. Dat betekent, dan plant je een zaadje dat er later iets gebeurt. En dat later gebeuren, dat zijn dan bij die neutrale chetas. Neutraal betekent niet dat het prettig of onprettig, dat het in die zin neutraal is. Nee, bij de neutrale kunnen zeer onprettige dingen gebeuren, of zeer prettige. Maar het is een effect. En dat dat gebeurt, heeft niet meteen een ander karmisch effect. Dat is de resultaat, de resultante cheta. Maar als er iets vervelends met me gebeurt, dan kan ik er wel boos om worden. Ja, die boosheid, die heeft dan weer een effect later. Maar op het moment dat het vervelende gebeurt, dat is een resultante. En geen karmisch hebbend cheta. Ja?
Ik ben nog niet helemaal neutraal, bijvoorbeeld concentratie of dergelijks. Dat is toch niet iets wat je overkomt?
Ja, alles overkomt ons. Ja, nee, maar dat, ja. Het boeddhisme ziet.
Maar zoals ik het nu hoor, of ja, begrijp, is het neutrale kolommetje, is het effect van wat je eerder gedaan hebt aan, ja, de heilzame en onheilzame.
Maar er kan dus ook iets heel vervelends in zitten.
Jawel, maar concentratie, is dat dan het gevolg van, oké.
Nee, alles is het gevolg.
Ja.
Alles dat is, heeft een oorzaak. In die zin, die uitspraak van Boeddha, die past ook bij de natuurwetenschap. En of het nou zo is of niet, we willen het graag zo denken dat alles een oorzaak heeft.
In die zin onderscheidt het derde kolommetje zich dus op geen enkele manier van het eerste en het tweede kolommetje.
Jawel.
Sorry.
Jawel,
nee, want alles is een gevolg van iets. Ja. Dus ook de onheilzame en de heilzame chakras
zijn ook een gevolg voor iets.
Ja, alleen de neutrale genereren geen verdere karma en de eerste twee wel.
Ja.
Ah,
ja, dat is het. Ja, dat probeerde ik te zeggen.
Ja.
Dan had ik misschien ook hier moeten drukken. Zelfs onze neiging tot mediteren, en ik mag wel zeggen dat de meesten van u dat hebben, die neiging die wordt ook veroorzaakt door iets in het verleden. En dat overkomt ons. En daar boffen we dan mee. Mijn moeder werd altijd erg boos. Ze is christelijk opgevoed en ze is nu zowel boeddhist als hervormd, protestantse christen. Die werd altijd heel erg boos als ze hoorde van de predestinatie. Vond ze zeer onrechtvaardig. Maar zoiets zit in het boeddhisme ook. Alles is al bepaald. Maar door te oefenen, door opmerkzaamheid te oefenen en andere dingen te oefenen, hebben we een grotere keuze waarbinnen ons mechanisme voor kan kabbelen. En dan is de kans dat er leed is minder groot. En die oefening om onze geest te verruimen met mindfulness, met compassie, dient dat het mechanisme een grotere keuzemogelijkheid heeft en daardoor andere kant de berg afrolt dan je zou gedaan hebben zonder de oefening. En dat is eigenlijk alles. En u heeft gehoord dat je die oefening kunt doen. En kun je het volgen of niet? Dan moet je wel even checken dat het juist is. Je nooit zomaar geloven. En sommige mensen die hebben het niet gehoord. En die vinden het zelf uit. Zoals Boeddha, maar nog vele anderen. Die vinden de weg om oefeningen te doen zelf uit. En dat is ietsje lastiger. Maar kan ook. Maar dan moet je nog meer geluk hebben. Nog meer boffen dat je dat vindt. Nou, en dan zijn er nog 18 chetas die alleen voor arahat zijn. Dus dat zijn de totaal verlichte. En daar komen we straks wel op. Of de komende dagen. Ja, nog even. Ja, dat had ik al gezegd. Die 12 onheilzame chetas. Die zijn 2 op begeerte, 2 op haat gebaseerd en 8 op begeerte, 2 op haat en 2 op onwetendheid. En nogmaals, dat is toch wel goed nieuws. Je hoeft alleen maar die 2 even te vermijden. Ja. En daarom is het zo goed om opmerkzaam te zijn, want dan voel je hem opkomen en dan zeg je, laat maar zitten. Want je weet dat je vingers eraan branden. Het probleem is dat we niet willen laten zitten. Oké, ik begrijp wat ik bedoel. Die 2 op onwetendheid, die kennen we allemaal, en vooral de meditatoren. In onze meditatie zien we vele malen de twijfel en de rusteloosheid. Dat zijn de 2 belangrijke chittasika's van de op onwetendheid berustende Nou, dat is alvast mooi. Jullie hebben geoefend en dan komt rusteloosheid. Oh ja, geleerd in ons lesje. In deze zin kan de les een soort landkaart zijn voor het mediteren. Omdat die dingen, die zijn er nou eenmaal en die komen dan ook langs. En dan moet je niet zeggen, hè verdorie, alweer die rusteloosheid. Nee, dat hoort erbij. Het stormde wat. En jullie zijn toch hier gekomen, ondanks dat storm. Ja, dat doet gewoon even mee. Het stormde niet zo erg dat je hier niet kon komen. En wat ik vaak de meditatieles zeg, dat is dat de bezoekers in je geest, en dat bedoel ik eigenlijk met de Chaitasikas, die moet je leren kennen als een botanist. Een botanist die maakt ook geen onderscheid tussen een brandnetel, ja die prikt toevallig, en een andere bloem, een kamperfoelie, die prikt niet en die ruikt lekker. We hebben liever een kamperfoelie in onze tuin dan een brandnetel. Maar dat is de taak niet van een botanist. Dat is de taak van een tuinman of tuinvrouw. De botanist moet alles beschrijven. En de Abhidhamma beschrijft al die bewustzijnstoestanden. Nou, zelfs in het sensuele vlak zijn er heilzame cetas. Dat is nog prettig, want wij zitten vaak in het sensuele vlak. En daar kun je dus ook al heilzaam bewustzijn hebben. En dat is zo dan en slechts dan als er opmerkzaamheid in zit. Dan is het heilzaam. Of er vreugde in zit of geen vreugde, voor iets onaangenaams in zit, dat doet er niet toe. Heilzaam is, als er maar opmerkzaamheid in zit. En vandaar dat in vrijwel alle meditatievormen geleerd wordt om aandacht te hebben op je adem. Dan kom je al heel dicht bij de opmerkzaamheid en dan heb je een heilzame bewustzijnstoestand.
En als je op de onheilzame opmerkzaam bent?
Ja, nou als je er opmerkzaam op bent, dan ben je al een tijdje verder. Maar je vragen kun je verschermen. Zou het mogelijk zijn om onheilzame bewustzijnstoestanden te oefenen? En ik denk dat dat mogelijk is. Als je naar slechte vrienden gaat die je op het slechte pad brengen. Laten we het maar even zo zeggen. Dus het is mogelijk om slechte dingen ook te oefenen. Zodat de kans dat je die doet groter wordt. Maar wij doen het althans niet. En waarom, nou toch even over die slechte vrienden, waarom doen ze het? Omdat ze denken dat ze dan makkelijk aan iets prettigs kunnen komen. Ja, laat me maar gaan stelen, dan hoeven we niet hard te werken en dan hebben we toch de lol ervan. Maar dat komt je op je boterham te staan. Of, laten we even, dat is de wet van het karma. Hoe komt het nou op onze boterham dat we daar last van krijgen? Nou, als je iets steelt van iemand anders, dan krijg je last met die persoon als die dat ziet. Of je krijgt last met de politie. Of je krijgt last van je geweten. Maar je kunt boffen dat
dat allemaal niet.
Dat allemaal niet. En toch krijgen we nog last. Op het moment dat je echt iets niet kan krijgen wat je wil, dan word je op je vingers getikt. Terwijl daarvoor pakte je dat zo makkelijk weg van anderen. Dan word je gemakzuchtig. En op het moment dat het leven echt nee zegt, dan kun je het niet meer van anderen pakken. Nou, dan word je gestraft. Dus dat karma werkt altijd. Maar bij sommige mensen pas heel laat. En er was een film van Woody Allen, The Crimes and Misdemeanors, waar iemand iets gemeens had gedaan, er helemaal mee wegkwam. En dat kon dus.
Voor hemzelf komt het ook later. Want hij wordt beticht van misbruik van zijn dochter. Dus in zijn eigen leven.
Ja, ja, ja. Nee, maar ja. Maar het ging over die film, ja. Ja.
Is er dan een oefening zoals afbetaling? In de zin van, als je iets doet wat een onheilzaam effect heeft, dan kan je zo'n helft. Is er dan op het punt dat
je kunt
zeggen,
oké,
nu ben ik
wel
betaald, nu ben ik
wel
weer vrij,
want
is
dat
iets
wat
doorblijft?
Nee, je kunt. Nee. Die onheilzame dingen die blijven komen. De verlichting zorgt alleen dat je niet nieuw negatief karma krijgt. Maar zelfs Boeddha kreeg soms hoofdpijn. En dat kwam omdat hij iets stouts had gedaan, vertelde onze leraar. Nou, dat zie je altijd wel. En dat lijkt me ook wel terecht. Ja, nu even op het sublieme vlak. Dat is met of zonder compassie, dat is interessant. Met of zonder vreugde, maar altijd met gelijkmoedigheid. En dat is heel stabiel. En dat maakt het dat die de mystieke boeddhistische ervaring genoemd worden. Maar er zijn er vier of vijf verschillende. En dat al naar gelang er compassie bij zit. Of een vreugde. Ja?
Nog een vraagje over. Iets eerder zei je over de vrije wil om te kiezen of het wil te oefenen. In het CSS was jij ook eigenlijk het feit dat wij daarmee in aanraking zijn gekomen. Of dat we die neiging hebben te mediteren. Dat is ook praktisch bepaald. Dus ik vind het altijd moeilijk om te begrijpen die vrije wil dan krijgen.
We hebben geen vrije wil.
Dus dat is eigenlijk niet vrije wil. Het is eigenlijk allemaal.
Nou, er is wel een vrije wil, maar die is niet van ons. Er wordt voor ons gekozen. En als je gemediteerd hebt, zijn er meer keuzemogelijkheden. Maar dat is even een doordenkertje en moeten we even bij slikken. Ja. Maar daar gaat het hele mediteren ook over, om dat te accepteren. En maar in ieder geval is het zo dat als er meer keuze is, of jij dat nou doet, of de natuur... Dat is toch prettig. En dan, als we dat dan ook nog in de juiste context doen, dan wordt er het juiste gekozen. En dat is wat we dan noemen anatta, de zelfloosheid. Dus die vrije wil is er. Wat is de vrije wil? Dat er een mechanisme in ons is dat gevoelens, gedachtes, voorkeur, afkeur... doet het andere pijn, enzovoort, in een groot computerprogramma zet, en dan komt er een keuze uit, maar daar hebben wij niet de kracht over om dat te bepalen. Maar we hebben wel de mogelijkheid om dat keuzeprogramma ruimer te laten zijn. Maar ook dat wordt weer door het verleden bepaald. Dus er is vrije wil, maar dat is dat programma dat die keuzes maakt, maar dat is niet van ons. Eigenlijk is niets van ons. Wij zijn een stukje natuur.
Dat ligt eigenlijk bij de toekomst al vast. Eigenlijk ligt dan dus de hele toekomst al vast.
Ja, maar we weten niet hoe die is. Daarom kunnen we toch maar beter werken.
Ja.
En dat is vooral omdat we niet weten hoe het morgen is. Laten we maar werken.
Klopt dan het woord vrije wil?
Nee, je kunt er ook een ander woord aan geven. Maar ik hou... Het is niet de vrije wil, het is vrijheid. Mm-hmm. Niet door je wil.
Ja.
Maar dat is het ook weer niet. Het is ook gedetermineerdheid. Maar het is beter gedetermineerd als er meer keuzes zijn. En ik vergelijk het wel met een schaakcomputer die leert van zijn fouten. Die doet iedere keer wat anders. Maar dan leert hij van zijn fouten en dan wint hij steeds weer. Vooropgesteld dat winnen. Het doel is, maar dat schijnt zo bij schakers te zijn, wel. Ja. Iemand daar?
Ja, ik begrijp intentioneel, moet je dat dan vooral zien vanuit het behaviorisme. Dus, want dat heb je ook gehanteerd, het begrip intentionaliteit. Daar zit ook niks vrijs in.
Nee. Je richt je aandacht, je gaat zitten mediteren. En dan had je leraar gezegd, kijk naar je adem. Nou, en omdat je... die oefeningen wel wil volgen, op zijn minst om het uit te proberen, dan zit er een kracht in je die je naar de adem laat kijken. En dan blijkt dat het niet kan. Dat je daar... Maar als je dat 2 keer doet, kun je het ietsje langer. En als je 3 keer doet, nog ietsje langer. En dan hangt er weer vanaf of je blijft komen naar de meditatie, bij wijze van spreken. Of je dat blijft doen, of dat zijn effect heeft. Nou, en dan... We hebben het heilzame vlak, daaronder de speciale, en die eradicate is een mooi Engels woord, maar wij moeten dat met meer woorden zeggen, met wortel en al uitroeien. En dat gebeurt bij de onheilzame situatie. En nogmaals, het is belangrijk dat bij die resultante prettig kan zijn of onprettig. Aangenaam, onaangenaam.
Ik wil vragen over die sublieme
Theta's, die bestaan niet zonder gelijkmoedigheid.
Nee. Ja, dus je bent dan niet meer afhankelijk van objecten. Zolang we nog iets willen hebben, dan zijn we niet gelijkmoedig. En dan is het niet een sublime cheta, want je hebt een neiging. En die neiging kan ook wel eens gestopt worden. Maar als je tevreden bent met alles wat er is, de treurwillig. Er zijn winden die alleen aan de treurwillig behagen, want de treurwillig is tevreden met alle winden en met geen enkele. Nou, dat is een gedichtje van de Zen-monnik Sengai om die staat van gelijkmoedigheid uit te drukken. Eigenlijk de staat van geduld, maar dat is gelijkmoedigheid. Ja, even hier een ander plaatje. Hier, de grote cirkel daar. Dat was wat vroeger eerst een bolletje was, dat is de cheta, die is nu uitvergroot. En er zitten kleine bolletjes bij, en dat zijn nu de chetasika's. En zo zie je dat die cheta een mengsel is van kleine chetasika's. En dan heb je nog de pure cheta erin, en daar komt het object in. Nou, dat moet je niet zo letterlijk nemen, maar wat wel zo is, dat in iedere cheta zit een object. En dat teken ik maar zo in het midden. Daar komt het aapnoot Mies. Die komen erin. En eromheen cirkelen chetasika's die dat inkleuren. En iedere cheta heeft deze volgende 7 chetasika's. Een samenwerking, die dingen werken samen. Er is aandacht. Je kiest van het object uit wat je wil hebben. Een hele belangrijke, dat is vooral in de westerse psychologie ook belangrijk. Als u hier zo zit, dan kunt u naar verschillende dingen kijken. U kunt naar de geprojecteerde slide kijken, u kunt naar mij kijken, u kunt ook uit het raam kijken. En dat is een keuze die we hebben, waar richten we ons op? En dat richten op, dat is aandacht. Aandacht is als het ware een schijnwerper en we kunnen op van alles en nog wat kunnen we oprichten. En wat interessant is, is dat die aandacht te trainen is. En dat doen we, de aandacht op de ademhaling te trainen. Contact, ja, misschien had ik die eerder moeten noemen. Dat is de input, het krijgen van input. 4, gerichtheid is datgene waar je aandacht op hebt, dat blijf je even. Heel even maar. 5, dat is ook een belangrijke, dat is dat dubbeltje met 2 kanten. Het kan aangenaam zijn of onaangenaam of ook neutraal. En dat is er altijd. En dat hebben we niet in de hand. Maar dat moeten we niet als zo erg belangrijk beschouwen. Dan is er cognitie, dat is een primitief onderscheid tussen dit en dat. En dan is er de wil, de intentie om dingen te doen. Allemaal chetasika's. En dat zijn de universele neutrale chetasika's die er altijd zijn. Ja, Sylvie?
Wat is nou het verschil tussen de aandacht en de gerichtheid?
De aandacht die je kiest, waar je op richt, ja. En de gerichtheid die houdt dat eventjes vast. Nou, en de minimale cheta bestaat uit deze zuivere cheta. Met de universele neutrale chetasika's. En dan krijg je zometeen een kaart van de chetasika's.
Kun je dat verschil 6 en 7 nog even herhalen?
Ja, die zijn heel anders. 6 is cognitie. Nou, hier kan ik. Dat is iets drinkbaars. Dat zie je meteen. Daar hoef ik niet over na te denken. We hebben een primitief mechanisme onder. Want eten en drinken is zo belangrijk voor homo sapiens en voor ieder diersoort. Dat ze dat meteen zien. Eetbaar. Drinkbaar. Dat is die primitieve cognitie. De wil is. Nou, maar ik heb nu geen dorst. Ik hoef het niet te pakken. Of ik heb wel dorst, ik ga het pakken.
Maar je weet niet. Gaat doen,
ja, dat is het doen.
Je weet niet of het vergiftigd is.
Nee, maar daar doet de natuur niet aan. Een kikker, die pakt alles wat langs vliegt. En als hij een wesp pakt die hem steekt, gaat hij dood. Dat doet de natuur niet aan. Daar hebben we meer verfijnde cognitie voor nodig. Dat sommige dingen die langs vliegen, we beter niet met onze roltong kunnen oppakken. Gelukkig hebben wij niet zo'n roltong. Nee. Ja, dit is even een stukje filosofie. Waar komt dat bewustzijn nu vandaan? Dat weten we eigenlijk nog niet, of eerlijk gezegd weten we dat helemaal nog niet. Zijn filosofen sinds Plato al mee bezig om daar iets over te zeggen, maar niemand heeft er iets zinnigs over gezegd. En het probleem of dat bewustzijn nou tot de materie gereduceerd kan worden of niet, is niet eens goed te formuleren. Dus dat gaan we maar hier niet doen. Maar ik liet een keer aan Dennett dit model zien en die zei, nou die zuivere cheta waar de dingen in komen, die hebben we gewoon niet nodig. Maar dat is zijn mening. Andere mensen zeggen dat het wel nodig is en dat het verklaren is uit de kwantumfysica. Chalmers zegt dat je het kunt verklaren in een uitbreiding van de fysica. Piet Hut, die zegt, je moet dat axiomatisch behandelen. En in de Vipassana of de meditatie, daar werk je er gewoon mee. Je vraagt je niet af wat bewustzijn is. We hebben het. Daar gaan we mee werken. Niks. Het Boeddha zei, als je getroffen wordt door een pijl, ga je ook niet vragen, wat voor legering metaal is dat die pijl nou? Nee, je gaat naar een dokter meteen. Toch? Nou, wij hebben last van ons bewustzijn. Ga niet lang nadenken hoe dat bewustzijn nou ontstaat. We hebben het. Werken ermee. Ja, nu, dit is een ander plaatje. Dit is de indeling van de chitta-sika's. Er zijn 14 onheilzame, 13 neutrale en 25 mooie. Voor nu mag je even denken dat die mooie heilzaam zijn. Maar de heilzame zijn... ik vertel zo waarom die niet heilzaam genoemd wordt, maar mooi. Nou, en dit, er zijn universele chitta-sika's, dat zijn die bovenste drie blokjes. En wat betekent dat? Dat betekent dat ze als blok komen. Die middelste boven, die neutrale, die zeven, die hebben we net in de vorige slide gezien, die hebben we altijd. En dan is het belangrijk te weten dat rood en blauw, die mengen niet met elkaar. Dat is een heel belangrijk axioma van de theorie. Die mengen niet. Wat heel belangrijk is, daarom zitten we voortdurend opmerkzaam te zijn. Want dan is er geen haat en rusteloosheid en weet ik wat. Dat is alles. Of als we compassie hebben, dan hebben we die dingen ook niet. Dus of je nou mindfulness meditatie doet of compassie meditatie. We zitten aan de heilzame kant. Wat mooi en heilzaam is vrijwel hetzelfde. Nou, wat ook aardig is, als je meer hebt dan die middelste zwarte, dan kunnen ze naar rechts gaan of links. Als je naar rechts gaat, heb je meteen dat hele blok van 19 mooie chitta-sika's, mooie heilzame. Geweldig. Je hoeft alleen maar mindfulness te oefenen en die andere krijg je er gratis bij. Ja?
Zeg je nou dat als je rechts zit, dat je niks van links hebt?
Ja, want ik zei dat ze niet samen kunnen.
Maar ik zou me kunnen voorstellen dat ik heel erg vreemd ben met u spreken over iets waar ik geen flauw benul van heb. Dan heb ik dus zowel vriendelijkheid als een simpel
weten. Ja, en dan de theorie is dat dat getimeshared wordt. Dan ben je één momentje vriendelijk, één momentje oordelend. Ja. En dat is trouwens ook in de meditatie goed om te onderkennen dat we heel snel zo kunnen wisselen. even wat aardig is. Ik had zo net een verticaal akkoord van de muziek laten horen. Die waren echt tegelijkertijd. Maar als je op de cello een akkoord wil spelen. Op de viool kun je nog een 2-greep of een 3-greep spelen. Maar op de cello niet. En hoe doet Bach nou zijn harmonieën? Ook door timesharing. Dan doet hij die 3 nootjes achter elkaar. En dan is hij nog knap. Dan heeft hij nog een andere stem. Dat zijn weer 3 andere nootjes door elkaar. Dus dan krijg je de eerste stem zo en de tweede stem zo. En gek genoeg werkt dat voor het oor. We kunnen dat horen als 2 verschillende melodieën. Die op een grappige manier tot ons komen. Nou, zo is het ook met die vriendelijke emoties. Die kunnen daarna gepeperd worden met tussendoor even een haatdragende emotie. En dat kennen we eigenlijk wel een beetje van ons dagelijks leven. Goed, dus we zijn hier, we kunnen die hebben, dan hebben we dat hele blok erbij. Of we kunnen daar gaan en dan hebben we dat hele blok erbij. Wat zijn nou de incidentele? Die kunnen we er soms nog aan toevoegen. Als we hier, we kunnen voor deze toevoegen dat we krachtig zijn, sterke concentratie hebben, extase hebben. We kunnen die kant op gaan en dan kunnen we lust of haat of slaperigheid erbij krijgen. Hé, hey, ik ken hem. Bij het mediteren. Wie is er niet wel slaperig geweest tijdens de meditatie? Nou, ik. Ja. Nou, toch leuk dat we ze allemaal tegenkomen. Ja, dat heeft iets aandoenlijks. Eerst staat er maar mee te vechten. Ik heb hem net geleerd. Op de universiteit nog wel. Deze komt niet als blok. En wat een verfijndere theorie is, dat bijvoorbeeld lust en haat, die komen nooit tegelijkertijd. Wel, kunnen ze elkaar snel afwisselen. Nou, dan krijg je zoiets als de lustmoordenaar of zo. Allemaal onprettige bewustzijnstoestanden. En dat is geen bewustzijnstoestand, maar dat is een bewustzijnsviti, een stroompje. Die, ja, weer met dat timesharing werkt. Maar lust en haat kunnen niet tegelijkertijd. En ook deze, die kun je erbij doen. Eén of meerdere. Maar die bovenste kleuren, die heb je als 1 blok erbij. Nou, dit legt dus al uit. Verschillende vormen van meditatie. Mindfulness meditatie. Liefdevolle vriendelijkheid, die zit daar ook. Alleen is die begin klein beetje klein. En als je metta meditatie doet, dan vergroot je dat. Komt daar meer focus op en dat vergroot je dan. Maar dan zit je in datzelfde blok. Daarnaast kun je nog compassie meditatie doen. En dat is echt meer dan mindfulness. Dus als je compassie meditatie doet, heb je mindfulness er ook bij. Waarom willen, dat is een privé-theorie, en toen Marij dat hoorde, Marij Kloos, met wie vaak les kreeg, die zei, ja, dat moet niet zo scherp zijn. Maar ze doen voor de aardigheid toch. Tibetaanse meditatoren, die doen vooral compassie-meditatie, en ook vriendelijkheid-meditatie. En, ja, die krijgen mindfulness erbij. Dus je zou zeggen, dat is meer dan vipassana. Maar, en dat komt later, op het moment dat een cheta compassie heeft, dan zit er ook een levend wezen in voor wie je compassie voelt. En dan is het niet mogelijk om nirvana als object te krijgen en dan kun je niet verlicht worden. Maar de Tibetanen willen ook niet verlicht worden, die willen bodhisattva's worden. Dus is het de veilige weg om compassie meditatie te doen. De Theravadins, die willen wel verlicht worden en die doen ook compassie-meditatie. Maar tijdelijk doen ze het even niet in een retraite, want dan kun je een nirvana krijgen en dan kun je dingen uitroeien. Nou, dit is een beetje scherp gesteld en ik vond het wel een aardige vondst, al zeg ik het zelf. want de Tibetanen, of de Tibetaanse boeddhisten, doen ook vipassana, maar wat later. Die beginnen met veel liefdevolle vriendelijkheid, compassie te mediteren. En later doen ze vipassana.
Ja, ze willen ook wel verlicht worden.
Ja,
en dan wel met z'n allen.
Maar wel met z'n allen. En volgens de Dalai Lama kun je ervoor kiezen om niet weg te gaan bij je overlijden. Dus dan druk je op een knopje en dan blijf je hier. Dat kan volgens hem. Nou, dat is goed nieuws.
Goed nieuws.
Dus laten we gewoon doorgaan. Om zoveel mogelijk mindfulness en compassie te ontwikkelen. En dan lukt het wel eens een keertje om zonder compassie even wel dat even los te laten. Hier zie je ook verschillende vormen van meditatie. Samatha, dus de ontwikkeling van neutrale en mooie chittasika. Vipassana is het verminderen van onheilzame chittasika's. En de verlichting, en dat kun je niet met vipassana bereiken, is de eliminatie van onheilzame chittasika's. Ik zie wat mensen onrustig worden. Hoe kun je dat niet bereiken met vipassana? Nee, dat kan niet, maar in de vipassana training komt er een moment waar gezegd wordt, en nu moeten we ophouden met vipassana. En ons overgeven aan de stroom van de cheta's. Wel blijven kijken, maar niet meer bewust sturen. Want in de vipassana sturen we onze aandacht op de adem. Of sturen we het op de andere funderingen van de mindfulness. Maar dat laten we los. En er is dus nog over. Wat je hier nodig hebt, is de overgave. Waar je niet meer stuurt. En die geeft wel de eliminatie van onheilzaam. Maar dat past binnen het vipassana geheel. Maar het eind staat er in de boekjes. En nu houden we ook met vipassana. Dus heb je pas wel eens gelezen. En dat ziet er een klein beetje lachwekkend uit, ja. Niet hard lachen, maar vriendelijk lachen, zoals de smile van een Boeddha.
Maar dan zit je bij de anatta.
Ja, dan zit je bij de anatta. Dan doe je niks meer. Dat maakt meditatie allemaal heel spannend, hè, dames en heren. Maar dat was het allemaal wel gebruikt. Oh ja, een chittasika kan ook in sterkte variëren. Je hebt een chittasika, laat ik zeggen, van boosheid, maar je kunt ook heel erg boos zijn. Dat zijn dus geen zwart-wit dingen, maar die hebben een volumeknopje. Ja, nu even die verwarring van mooi en heilzaam, want dat gebruik ik door elkaar. Wat hier staat, is niet correct, maar dat kunnen we nu even bedenken, dat heilzaam is altijd als mooi, en dat een onheilzame chetasica, die maken het cocktail. Als hier één onheilzaam dingetje in zit, één rood dingetje, dan is de hele cheta onheilzaam. En als hier één blauw dingetje in zit, dan is die cheta heilzaam.
Nee, dat kan niet.
Wat zei je?
Het elkaar tegen.
Dat kan niet.
Maar een andere. Als in een andere een blauw een zit, dan wordt dat hele ding heilzaam.
Dat is er een rood dingetje.
Ja, maar als er een blauw in zit, kan er geen rooi in zitten. Die sluiten elkaar uit.
Oh, zo. Ja, in wit zit.
Ik heb het over andere chetas. De ene cheta zit een rooi in, de andere cheta zit een blauw in.
Ah ja.
Maar waarom? Waarom wordt er nou een onderscheid gemaakt tussen mooi en heilzaam? Nou, dat is heel subtiel. Mooi en heilzaam, dat geldt, dat is hetzelfde voor niet-arahats. Voor mensen die niet totaal verlicht zijn. Maar als je totaal verlicht bent, dan is er niks meer heilzaam. Want er is niks meer te reinigen. Dus het is alleen maar mooi. Nou, heel subtiel. Te subtiel voor ons, daar zijn we nog niet. Maar toch wel aardig dat ze dat verschil aanbrengen. Ja, en zo zit het dus echt. Een cheta is heilzaam als er een mooie chetasika in zit. En als je nog geen totaal verlichte bent.
Wat zijn arahants?
De totaal verlichte. Die hebben alle rode geëlimineerd. Maar als je dat hebt gedaan, is er geen werk meer.
Heeft dat ook te maken met de non-dualiteit?
Nee, dat komt uit een andere theorie. Maar het gaat wel in dezelfde richting. Dus arahats gebruiken geen onheilzame citatiekjas meer, geen onheilzame cheta's. Er valt niets meer te doen, te verbeteren. The work has been done. Nee, zeggen de Tibetanen, nu moeten ze nog een Boeddha worden. Dat wil zeggen, ze moeten nog meer compassie aankweken. Want ze hebben zich nog niet geoefend in het versterken van hun compassie. Nou, daar hebben ze al 1000 jaar verschil van mening over. Ik ging met wat mensen in de oostkust van Amerika een onderzoek doen. En zei, waarom doe jij nou iets met Vipassana? Dat is een beetje een oppervlakkig vorm van meditatie. Nou, zei ik, zo oppervlakkig niet. Bijvoorbeeld de grondslag van de mindfulness therapie. Ja, die vind ik ook oppervlakkig. Nee, je moet het Tibetaanse nemen. Ik raakte een klein beetje obsessie, hoe zeg je dat? En ik ging naar mijn leraar toe. Toen zei die, Henk, rustig maar. Dat zeggen ze al meer dan 1000 jaar. Pak van mijn hart. En we moeten gewoon alles onderzoeken, toch?
Zullen er wel stervelingen die dat arhatstaatje bereiken? En wie bepaalt dat? Wat is het zelf?
Zijn er mensen die arhat bereiken? Ja, dat is een moeilijke vraag. Daar ga ik. Volgende keer kwam je op. Ja, dan moet je nog even blijven. Nou, hier zeg ik nogmaals wat ik al namelijk zei, dat die blauwe en die lichtblauwe en die rode, die turquoise en die rode worden niet gemengd. En dat je zelfs blok krijgt. En hier zien we nu het volledige blok. En we beginnen maar met de onheilzame en de neutrale. Laten we even de onheilzame zien. Nou, de begoocheling. Wat is de begoocheling? Of ook onwetendheid? Nou, soms mediteren we. Dan let je op je adem. Maar op een gegeven moment zit je in een verhaal en dan heb je helemaal niet meer door waar je aan het opletten bent. Dat is onwetendheid. Je bent er niet meer bij. Schaamteloosheid. Dat is als je iets in het verleden net hebt gedaan wat onheilzaam is, maar je schaamt je er niet voor. Zonder scrupules, dat is iets wat je nog gaat doen. En je hebt geen scrupules om het te doen. Ik zat even te denken, bij psychopaten schijnt het zo te zijn dat die dat heel vaak hebben. Maar ik vond het een beetje cru staan om dat daar op te schrijven. Want wij zitten heel vaak in dat linker rode gebiedje. Tenzij je arahat bent. Maar dat vroeg je vanaf, zijn die er wel? Dat is een goede vraag. Wij zijn daar. Dus wij hebben soms ook geen scrupules. Niet dat we dan een moord gaan doen, maar wij doen soms dingen die anderen pijn doen, zonder dat we daar goed genoeg over nagedacht hebben. En het zal een erkenning dat we dat doen, dat zal een stap op weg naar de verbetering.
Maar het is ook onwetendheid.
Ja, die komen allemaal samen. Ja. Begoocheling, onwetendheid en rusteloosheid. Pas bij het stadium van de arhat is de rusteloosheid weg. Sommige meditatoren verzuchten dan. Ach, dat was nou het ergste waar ik mee zit. Ik wou dat dat weg is. En dan moet ik helemaal wachten tot arhatschap. Dat is goed nieuws, want bij de eerste graad van verlichting wordt hij een stuk zwakker. Want chetasika's hebben sterkte en die worden dan zwakker en dan storen ze minder. Nou, hier, die incidentele, die kennen we allemaal uit het dagelijks leven. Hebzucht, onjuist begrepen hoogmoed, haatje, loosheid, gierigheid, droeging, dufheid, stijfheid en twijfel. Ja, er zijn twee leuke die vaak, ja, leuk in de zin van. Laten we dat maar speels bekijken. Ja. Udacha en kukucha, die komen vaak samen en dat is dus de rusteloosheid. Nou, dat kennen we wel van onszelf. En we hebben ook vaak droeving. Dan is er iets gebeurd en we willen niet dat dat gebeurd is. En dan zitten we maar te malen. En juist doordat we malen, zijn we onrustig, rusteloos. En onze leraar die gebruikte dan de Pali-woorden, die zei, waar je nu last van hebt is udacha kukucha. Nou, dat is toch, daar moet je toch even om lachen. En dan is het alweer iets minder erg, hoewel het heel erg is.
Wat me betreft, dat is dat die vroeging.
Ja.
Als je dat niet hebt, dan heb je de schaamteloosheid.
Nee, maar dit is dat je er steeds maar weer mee bezig bent. Je kunt ook zeggen, het is verkeerd wat ik gedaan heb. Dus echt, het is verkeerd. Maar nu laat ik het los. Want ik kan het toch niet meer veranderen. Ja, dat is dan een stukje wijsheid waar je in moet groeien. Een andere koppel, want een aantal van die dingen komen als koppels. Dat is Tina Mida. En dat is dufheid en stijfheid. Met Engels is dat veel mooier. Dat is sloth. Het wordt alleen als sloth. Dat is dufheid. Dat is geestelijke vermoeidheid. 'S Morgens heb ik daar vaak last van. Dufheid klinkt vriendelijk, maar sloth is afschuwelijk. En het kan ook lichamelijk zijn. Dan is het torpor. Dan ben je stijf.
Ja,
dus
lichamelijk
stijf. Ja, dus lichamelijk stijf.
En precies omhoog.
Nou, ik ga even naar de heilzame. Ik had ze eigenlijk beter, dit zijn de mooie. Ik had ze eigenlijk turquoise moeten afdrukken, maar dan waren ze zo onzichtbaar. Dus boven staat het turquoise bij mooi, maar ze moeten allemaal turquoise zijn. Nou, naast mindfulness heb je ook vertrouwen. Ha, de eerste helper van de meditatie. Je hebt een beetje vertrouwen nodig. Ook leuk dat die erbij staat. En dat mindfulness er überhaupt bij staat. Ja. Morele schaamte, dat is het tegenovergestelde van schaamteloosheid. Gewetensvol, dat is het tegenovergestelde van zonder scrupules. Onbaatzuchtigheid. Welwillendheid, dat gaat in de richting van liefdevolle vriendelijkheid. Gelijkmoedigheid. Ja, dat is die mooie voor de mystieke ervaringen. En dan een heleboel die lijken op flexibiliteit, zachtheid, lichtheid, sereniteit. En waarom er zoveel zijn, weet ik niet. Maar die, al dus de theorie, komen samen. Dan de incidentele mooie, is het juiste spreken, het juiste handelen, het juiste levensonderhoud. Nou, wat zo prettig is om een retraite, een stilte retraite, je kunt niet spreken. Nou, dus je hanteert deze al meteen. Je mag niet spreken, je mag niet handelen, je mag alleen maar naar de eetkamer gaan, je mag naar de douche gaan, maar verder ben je beperkt. En jij betaalt voor de retraite, dus niks meer te doen. Deze, die komen wel op een retraite terug. Soms doe je in de avond compassiemeditatie, medevreugde en wijsheid. Maar wijsheid die komt van inzichten. Ja, grappig genoeg. Nou, mijn leraar zei dat inzicht, dat is de mindfulness. Als je goed ziet wat er aan de hand is, dat geeft inzicht. En wijsheid is als je het op de juiste manier gebruikt. Er was het verschil tussen intelligentie en wijsheid. Als ik van A naar B wil en ik wil een weg maken van A naar B, dan heb ik intelligentie nodig om een zo goed mogelijke weg te maken. Maar wijsheid gaat erover, moeten we wel een weg naar B hebben? Hebben we niet al te veel wegen? Of in een land waar er nog geen wegen zijn, hadden we niet beter naar B accent kunnen gaan? Dat is misschien beter. Nou, dat is wijsheid. Intelligentie is om te doen wat je wilt doen. Wijsheid is om het juiste te kiezen wat je doet. En wat dat juist is, dat hangt van context af. Nou, ik wil even sluiten in de laatste 5 minuten. Het is drilling, maar dat krijgt u later huiswerk over op. Even. Deze tekening vind je niet in de Abhidhamma, maar het zit er wel heel impliciet in. Je hebt Nama Rupa. Nama is de geest en rupa is het lichaam. Maar dat rupa is helemaal niet het lichaam, het echte fysieke lichaam. Dat is alles wat binnenkomt via je lichamelijke zintuigen. Dus het zien, horen, ruiken, proeven, aanraken. Dat komt binnen in het rupa gedeelte van je geest. Dus het rupa, dat zijn die objecten welke naar de materiële poorten gaan. En dat bewustzijn daarvan. Want een object dat zit altijd in je bewustzijn. Dus als ik op mijn adem let, dat is rupa. Als ik iets hoor, dus opeens een auto of de airconditioning, dat is rupa. Nou, dan heb je ook namen van het lichamelijke input, ga je naar het geestelijke input. En dus dat pijlt je omhoog. Dan heb je ook output. Je kunt op twee manieren je uiten, door je te bewegen of door te spreken. Dat wordt als iets anders gezien. Dat is ook wel terecht. Ja, je kunt spreken zien als het bewegen van je tong, maar dat is meer iets voor logopedisten dan... wij kunnen in ons spreken heel veel intentie leggen. En het wordt als iets anders gezien. Dan is er nog een derde output. Dat is iets dat van je geest gaat naar je geest. Denk maar weer aan de Eiffeltoren. Kijk, associatie. Dan zie je opeens dat gebouw. Het kwam van je geest. Als associatie op het woord Eiffeltoren kwam dat plaatje van de Eiffeltoren. En dat komt je geest weer binnen. Dat is een feedback loop. En die bovenste loop heeft een mooie naam tegenwoordig. Dat wordt ook wel genoemd de gedachtepomp. Nou, en die kennen we al.
Gedachtepomp?
Gedachtepomp.
Okay.
Gedachtenpomp.
Ja,
daar zit iedereen mee. Dat gaat maar door.
Wanneer gaat die uit?
Tijdens de mystieke ervaring. Dat ziet tijdelijk uit. En een arhat heeft ook een gedachtepomp. Alleen is dat een gezuiverde gedachte. En nu even. Die plaatjes waren heel moeilijk om te maken, dus deze heb ik even getekend. Hier zien we nogmaals die gedachtepomp. Maar wat doen we nou bij het mediteren? Dan doen we onze input, die doen we dicht. Zien, horen, ruiken. Nee, een andere. Proeven, die doen we dicht. Maar het voelen, dat, die laten we open, want we letten op onze ademhaling. Maar we beperken onze input. We beperken ook onze output. We mogen niet bewegen, dan heb ik jeuk op mijn wang. Dan wil ik zo doen, dat mag niet. Dus geen output. Maar af en toe doe je het wel eens. Maar hij wordt beperkt. En die gedachteassociatie, die gedachtepomp, die wordt ook geblokkeerd. Waardoor? Doordat je aandacht hebt op je lichaam. Dat komt in de focus. Het ene mag niet. Dat is uiterlijke sila, uiterlijke discipline. En als je innerlijke discipline hebt, dan hou je je bij de ademhaling. En ik teken daar ook nog even de plus-minus, dat is aangenaam-onaangenaam. Dat is er natuurlijk altijd. Hetgeen vaak overgaat in willen hebben, verlangen en afkeer. Dat zijn die smileys, die emoticons. En wat zijn nu de vier funderingen voor de mindfulness? Dit is die ideale meditatie, maar dan moet je behoorlijk goed zijn, behoorlijk geconcentreerd. Dat je altijd op je ademhaling kunt letten. En de Vipassana is iets makkelijker dan de concentratiemeditatie. Soms lukt het niet om bij je adem te blijven, maar dan heb je pijn in je been. En dan mag je zeggen, oh, er is pijn. Nou, dan ben je opmerkzaam op dat negatieve gevoel dat daar zit. Dat is de fundering 2. En dan zeg je, verdorie. En dat betekent dat je die pijn niet wil hebben. Dan ben je aandachtig op de mindstate die door die emoticons worden weergegeven. En dan heb je weer jeuk en dan ga je toch krabben voordat je er erg in had. Maar als je aan het krabben bent, kun je nog opmerkzaam zijn op dat krabben. En dan ben je aandachtig daarop. Dat is de vierde, dat is de conditionering. Dus hier ziet u de vier funderingen van de opmerkzaamheid. En door die vrijheid te hebben dat we op ze allemaal kunnen letten, is het iets makkelijker om in de concentratie te komen. Ja? Dat is het lichaam. Dan is het Felix, FNP, ja. Plus min. En die is zo belangrijk. Maar eentje tastikaartje, maar die is super belangrijk, die beheert ons hele leven. Daarom is die uitgezonden. Dan de mindset. Ondanks dat er iets aangenaam kan zijn, hoeven we het nog niet te willen. Ik loop langs een etalage, prachtig wat erin zit. Ik zou het wel willen, maar ik doe het lekker niet. Dan loop ik door. Maar soms wil het zo hard dat we naar binnen lopen, weer dan handelen we al. En dan kunnen we alleen nog maar opmerkzaam zijn dat we al iets weer gekocht hebben wat we niet nodig hadden. Nou, dat zijn de vier funderingen. En die lukken dus altijd. Ons hele leven kunnen we passen in deze vier funderingen. Wat betekent dat we altijd prijs hebben met de meditatie. Het lukt altijd. Hoe gek we ook doen. Ja, dat is de Vipassana-pomp. Ja. En die is heilzaam. Ja. Nou, dames en heren, ik moet nu ophouden. Ik moet me aan het schema houden. Ik wens u een goed weekend en een goede week. En hoop u volgende week weer terug te zien. Ik doe ook onderzoek naar meditatie, maar ik ben nu met pensioen en kan nu wat moeilijker aan onderzoeksgeld komen. Dus ik zet de hoed neer voor een vrijwillige bijdrage. En die ga ik helemaal gebruiken voor het onderzoek. Trouwens, dat geld kan weer terugkomen. Ik ga met de donderspeer verder onderzoek doen. En iedereen die daar gescand wordt, die krijgt daar een vergoeding voor. Maar ik heb zelfs geen geld meer voor die vergoeding. Dus als u dan daar, dan krijgt u het zo weer terug.
Wat voor een vraag stelt. Weet je, vraag maar met de slides. Kunnen we die krijgen? Of
ja, ik ga die op de website voor deze dingen, voor dit college, zal ik die neerzetten.
Oh, fijn, dank u wel.
Ja,
fijn.